Vandaag in aflevering 15 van de Spel op Tafel podcast. Het spellenjaar 2023. Welkom bij de Spel op Tafel podcast. De podcast over bordspellen in Nederland en Vlaanderen. Met nieuws, reportages, terugblikken, vooruitblikken en andere soorten blikken. Over alles wat met bordspellen te maken heeft. Mijn naam is Dave. Ja, normaal gesproken wordt een groot deel van de podcast opgenomen in de mini-studio in de Spel op Tafel hoofdkwartier. Vandaag niet, we zijn op locatie, want het is ook een we vandaag. Het is namelijk het einde van het jaar en dan is het gebruikelijk om een klein beetje terug te blikken, te mijmeren op wat je wel gedaan hebt, wat je niet gedaan hebt. En dat doe ik niet alleen, daarom ben ik op pad gegaan en ik zit nu tegenover Erwin Broens. Erwin, goedenavond.
Goedenavond Dave, welkom in mijn stulpje.
Hey, hoe is het?
Het is goed. Ik heb een lekkere drukke periode op het werk achter de rug. Ik sta op de valreep van mijn kerstvakantie. Dus ook een paar weken waarin ik lekker veel ga spelen. Ook terugkijken op het afgelopen jaar. En ook een paar leuke dingen voor mijn website ga schrijven.
Waarom heb ik gevraagd of ik met je in gesprek kom?
Je wilde met mij in gesprek omdat ik ben een ervaren spelliefhebber. Die ook geïnteresseerd is in wat er in de branche, in de omgeving, in de hobby gebeurt. Ik schrijf over spellen. Ik onderhoud een website bordspelen.nl. Waar ik recenseer en vooral veel spellennieuwtjes publiceer. En jij wilde samen met mij terugblikken op het afgelopen jaar. En ook dat alvast vooruitkijken naar wat 2024 te bieden heeft.
Hoeveel spellen denk je dat je gerecenseerd hebt eigenlijk op Bordspeler?
Dat weet ik uit het hoofd niet eens. Ik moet de boeken naar gokken hoor. Ik schat ergens iets van 400-500 of zo, denk ik.
Dat is een hoop.
Ja.
Ja. Hoeveel bezoekers trekt zo'n site als Bordspeler.nl?
Dat is afhankelijk van het seizoen. Dit is de piekperiode, zeg maar oktober, november, december. En dan kom ik tegenwoordig ergens tussen de 800 en 1000 per dag uit op een drukke dag.
Ja, en is dat dan van mensen die dan waarschijnlijk op zoek zijn naar specifieke nieuwtjes of juist naar spellen voor de kerstperiode?
Ik denk een combinatie. Ik heb tegenwoordig wat technische problemen met de kwaliteit van mijn statistiekprogramma's. Dus de resultaten van zoekmachines. Dat ik dus de zoekwoorden, trefwoorden, dat kom ik nou niet bij. In het verleden was dat in deze periode vaak dat je gewoon populaire partyspellen en familiespellen, bezoek aan de site, dat veroorzaakte. En ik denk dat in het algemeen zijn dat mensen die de site volgen omdat ik regelmatig nieuws publiceer.
Wat voor speler ben je?
Ik ben een sociale speler, een gezelschapsspeler. Dus ik ben in de hobby gerold, eeuwen geleden. Ik ben ooit eens gaan schrijven over spellen. En dat is een soort serieuze neventak van de spelletjeshobby. Maar de kern voor mij is, ik zit aan tafel met leuke mensen. Ik heb een gezellige avond en ben lekker aan het spelen. Ja. Dat is mijn core. Dat is mijn primaire interesse.
Ja, en wat voor soort spellen dan, vooral? Waar liggen vooral jouw sweet spots?
Mijn sweet spots liggen in spellen waar een mooie balans in zit tussen strategie en tactiek. Dus een van mijn favoriete spellen is El Grande. Dat is een spel dat ogenschijnlijk heel chaotisch en tactisch is. Waarbij je constant moet reageren op veranderende situaties. Maar als je die goed speelt, hou je de rode draad in de gaten. Heb je ook een lange termijnlijn waar je op zit te spelen. Dat vind ik ontzettend leuk. En wat mij heel erg ligt is ook spellen met interactie erin. En dan met name kunnen spelen op de relatieve positie. Dus zodat ik doe dingen die goed voor mij zijn. Maar als ik iets kan doen wat voor jou beren slecht is. En voor mij een beetje slecht. Is die relatieve positie is voor mij interessant. En dat vind ik heel leuk om in spellen te ontdekken. En je merkt nog wel eens dat de gemiddelde medespeler toch wat meer op zijn eigen koers, zijn eigen strategie zit. En dat het wat lastiger vindt om snel te schakelen in met name die relatieve verhouding op het spelbord.
Nou, hoeveel speel je?
Ik speelde een aantal keren per week, dat is jaren geleden. Ik speelde de laatste tijd minder. Ik denk als ik 1 tot 1,5 keer in de week tot een spelsessie kom, is het veel.
Hoe komt dat?
Werk is druk. Ik heb een baan die veel tijd vraagt. Maar ik heb ook een paar andere hobby's waar ik veel meer mee bezig ben. Ik speel gitaar. Dus ik heb 2 nieuwe gitaren in huis, wat apparatuur. Ik wil ook wat dingen gaan opnemen. Dat is gewoon heerlijk om die skills weer een beetje te prikkelen en te ontwikkelen. Maar ja, daar gaat aardig wat tijd in zitten. Foto's maken, fietsen, de vriendenkring, noem maar op. Ik drijf hier een eenpersoons huishouden. Dus naast werk en allerlei liefhebberijen heb je ook de verplichte nummers in de keuken, de badkamer en met de stofzuiger te doen.
Je begon zelf al even over het fototoestel. Mensen die je zien lopen en die je kennen, die onlosmakelijk verbonden tegenwoordig met het fototoestel, toch?
Ja, op evenementen komen ze mij het meest tegen. En ik vind het leuk om van een beurs een sfeerimpressie te maken. Dus ook een verhaal te schrijven en wat spelindrukken te delen. Maar omdat de beleving van de beurs komt, die spat van het scherm af. Als je er ook gewoon mooie beelden bij hebt. Ja. En dat je de sfeer en de gezelligheid van zo'n evenement vast kunt leggen.
In het kort, 2023 als spellenjaar?
Duur. Okay. Dat is heel kort antwoord.
Ja. Zeker. Straks meer. Eerst het spellennieuws.
Ja.
Spellennieuws. Het laatste nieuws over bordspellen.
Er komt een Nederlandse uitgave van het populaire tweespelerspel Sky Team. Dat meldt de uitgever Night & Night Games. In het spel moet je coöperatief een vliegtuig aan de grond zetten door middel van dobbelstenen. Maar het is niet toegestaan om te communiceren. Het spel komt met 11 verschillende vliegvelden, 21 scenario's met verschillende moeilijkheidsgraden. En het spel wordt verwacht in mei van volgend jaar. Speelgoedgigant Hasbro ontslaat 1100 mensen. Het is de tweede ontslagronde bij het bedrijf dit jaar. Deze ontslagronde neemt een paar maanden in beslag. Maar de eerste mensen hebben al te horen gekregen dat ze op zoek kunnen naar nieuw werk. De twee ontslagronden houden in dat 1 op de 5 mensen van het bedrijf hun baan straks kwijt is. Volgens de officiële lezing gaat het vooral slecht in de speelgoeddivisie van Hasbro en ligt het niet zozeer aan de bordspellenafdeling. Hasbro is ook eigenaar van Wizards of the Coast, bekend van Magic the Gathering en Dungeons and Dragons. Ook bij dat bedrijf zijn inmiddels al tientallen mensen de deuren uitgezet en dat is opmerkelijk, omdat Wizards het de laatste jaren juist heel goed deed. Wat de ontslagronde voor gevolg gaat hebben voor de plannen met de spellen voor de komende jaren van Wizards of the Coast is nog niet duidelijk. Het is wel opmerkelijk, hè, dat er inmiddels echt al bedrijven zijn die dus mensen de deur uit moeten zetten, terwijl het eigenlijk de laatste jaren toch al de bomen de hemel in leken te reizen.
Ja, ja, de verrassing kan ik me iets bij voorstellen. Alleen die trend, dat het toch minder goed gaat dan het tijdens de lockdowns rond de corona leek, die is er al een tijdje hoor. Ik merk ook in Nederland dat een aantal uitgevers, die zijn enorm gegroeid door de enorme vraag naar puzzels en spellen. Dat tijdens de lockdownperiodes. Bijvoorbeeld 99 Games is ook opgeschaald in medewerkers in die periode. Ja, ze moesten ook wel, want dat was niet tegenaan te slepen. Maar in vorig jaar, in 2022, dat begon de neerwaartse trend al in te zetten. En zij zijn een voorbeeld van een uitgever die in twee stappen, vorig jaar en ook begin dit jaar nog, is gaan downsizen. Die zijn gaan reorganiseren omdat er gewoon een krimp in omzet en afzet dat werd geconstateerd.
Er komt een serie leesboeken die draait om de Ticket to Ride bordspellen. De boeken zijn gericht op basisschoolkinderen van groep 7 en 8. In het spel moet je met treinkaartjes routes claimen op het bord. In de boeken moet een 12-jarige jongen ook naar een bestemming komen en onderweg maakt hij van alles mee. De route gaat meestal niet rechtstreeks. De boeken zijn Amerikaans en worden geschreven door Adrian Kress, die eerder al wat andere kinderboeken schreef. De eerste moet in begin 2025 verschijnen, een tweede deel aan het einde van het jaar.
Ik vind het ook wel interessant hoor. Ja, je hebt een IP die gewoon ontzettend populair is. Dat spel wordt veel gespeeld. En deze uitgever die heeft dat ook heel slim in de markt gezet. Door bijvoorbeeld op de iPhone en Android. Hè, vanaf het begin al een hele goedkope light versie van het spel aan te bieden. Hè, in de digitale omgeving. Daar kon je gratis binnenhalen. Lekker spelen. En dat heeft ook heel veel mensen naar dat papier- en karton versie van het bordspel gelokt.
Ja, het sluit elkaar niet uit.
Nee, mooie versterking is dat. Wat ik wel grappig vind, omdat ik ga al jaren naar de persconferenties van Spiel, die grootste beurs ter wereld in Duitsland. En daar werd ook jaar in jaar uit gevraagd, nou, wanneer sterven de karton en papieren bordspellen nou eens uit en worden ze opgeslokt door de digitale opvolger. En dit soort strategieën, dat leuke ideeën, zie je dat het elkaar enorm versterkt. En ik denk dan zo'n kinderboekenserie, ja, daar bind je ook, daar interesseer je jeugd mee, daar bind je jeugd mee. En als je de setting leuk vinden en de avonturen leuk vinden, ja, je ziet een keer zo'n doos in de winkel liggen en dan wil je het avontuur zelf beleven.
A Kids Table Board Games komt met een nieuw spel met een populair thema dit jaar. Het runnen van een koffieshop. Het spel heeft de naam Café Barras. Dat is een woordgrap. Die moet ik wel helaas even uitleggen. Het is namelijk een verwijzing naar een diersoort, de capybara. En dus Café Barras. Het is een knaagdier dat alleen in Zuid-Amerika voorkomt. We kennen het hier niet heel erg goed dus. Het spel is een tableaubeelder. Draait om jouw koffieshop. Ontwerp het menu en het decor om je klanten binnen te lokken en te houden. En dat terwijl je een capybara bent. Nou, nu komen tegenwoordig vrijwel alle spellen van Kids Table Board Games ook uit bij Happy Meeple. Dus mogelijk later ook in het Nederlands.
Ik ken het spel niet uiteraard, hè, maar wat dat zei, dat Happy Meeple Games, die is altijd geïnteresseerd. Die hebben een abonnement op die titels. Ja. Dus die zal er ongetwijfeld komen.
Tot zover het spellennieuws.
Elke aflevering van Spel op Tafel komen wat spellen aan de orde die onlangs zijn binnengekomen, een paar keer zijn gespeeld en ze zijn zeker het bespreken waard. Oftewel, wat ligt er nu op de deurmat?
Laten we eens wat spellen bespreken. We beginnen met Age of Comics, The Golden Years, een Kickstarter. De ontwerpers zijn Giacomo Cimini en Sonia Gonsalves. Hun eerste spel, Cimini is eigenlijk een filmmaker en Gonsalves een econoom. Uitgever is Lyrius Games, ook van die twee eigenaren. 1 tot 4 spelers, het duurt tot 1 tot 2 uur en het is leeftijd 13 en ouder. Nou, in het spel Age of Comics ben je de uitgever van een serie stripboeken rond de Tweede Wereldoorlog in New York. Nou, die periode van ongeveer 38 tot 54, ja, dat was echt de tijd dat stripboeken booming waren. Nou, in het spel moet je eigenlijk alles doen wat erbij komt kijken. Denk daarbij aan schrijvers inhuren, tekenaars, verhaallijnen uitwerken, de strips laten drukken en dan vervolgens een zo groot mogelijk schare fans op te bouwen. Het spel is in de basis een worker placement game. Je hebt 4 mannetjes, dat worden de editors worden dat genoemd, redacteuren, net maar hoe je het wil, de naam wil geven. En je moet sets van kaarten zien te verzamelen voor een strip. En dat bestaat dan uit een schrijver, een tekenaar en een verhaallijn. Nou ja, die moet je met elkaar zien te combineren. Dan heb je 6 verschillende categorieën strips, van sci-fi, western, zelfs romantiek. En ook die schrijvers en tekenaars hebben allemaal hun eigen specialiteit. Die ene is weer goed in sci-fi, de andere is weer goed in crime verhalen. En ze hebben allemaal ook een niveau, 1, 2 of 3 en 3 is het hoogst. Die werkers die moet je inzetten om al die in feite ingrediënten voor die strips bij elkaar te verzamelen. Niet alleen het personeel en ook de verhaallijnen, maar ook eens een keer ideeën, want er moet natuurlijk wel wat gebeuren in die strip. En geld. En al met al ben je dus heel wat aan het verzamelen voordat je daadwerkelijk alles voor een strip binnen hebt. Maar als eenmaal die eerste strip is gelanceerd, dan krijg je ook meteen je eerste fans. Dat zijn de mensen die de strips kopen. Je kan een speciale je editors op uitsturen om de strips op in een bepaald deel van de stad, en dat is Manhattan dan in New York, de mensen aan de man te brengen. En die leveren dan nog meer fans op. En meer fans betekent natuurlijk weer meer inkomsten. Het spel bestaat uit 5 ronden en elke ronde kan je 4 en soms in het loop van het spel zelfs 5 werkers inzetten. De werkdruk voor die gasten is natuurlijk enorm als je hoort wat ze allemaal moeten verzamelen. Wat je ook al mag verwachten van een spel over stripboeken is dat de artwork er geweldig uitziet. Elke strip die je uitbrengt, die heeft zijn eigen kaart, gewoon een standaard speelkaart. Maar daarnaast ook nog eens een kleine mini-uitvoering van 1,5 tot 2 centimeter groot. En die mag je namelijk op het populariteitstrack neerleggen. Dus er staat niet een pionnetje of een blokje of zo. Maar nee, je ziet echt, het is die strip, die is zo populair. En het is misschien wel de populairste van allemaal. Doordat je allemaal zo lekker bezig bent, heeft het spel eigenlijk best wel een goede interactie. Zeker voor een worker placement game. Je kan echt iets voor iemands neus wegkapen. Een tekenaar, een schrijver of net die ene verhaallijn die je op het oog had. Maar daarnaast is het ook elke ronde weer een strijd. Wie heeft het meest populaire stripboek? Dus je bent echt in competitie met elkaar aan het aangaan. Het spel komt ook met variatiemogelijkheden. Je hebt namelijk ook, en dat is eigenlijk wel vrij thematisch, rip-offs, oftewel namaak. Heb je bijvoorbeeld net even geen van die kleine ID-tokentjes, dan kan je een strip namaken. Nou, dan heb je die ID-tokens niet nodig. Dat is heel thematisch, want je hoeft gewoon alleen maar iemand na te doen. En elke strip komt dus ook met een kopieversie. Die is dan echt net anders. En die mag je ook op die populariteitstrek mag je die neerleggen. Ja, de fans zullen er niet enorm van warm lopen voor die rip-offs, voor die namaak. Maar er is altijd wel een kleine schare fans. Het is net wat makkelijker. Je hebt net een bepaald onderdeel net niet nodig, waardoor het simpeler is om te publiceren. Voor nog meer variatie heb je ook een 7e categorie aan strips. Dat zijn de oorlogstrips. Die komen pas halverwege het spel, hè, Tweede Wereldoorlogperiode, komen die in het spel. Is het spel leuk? Nou ja, thematisch en speltechnisch is het prima in orde. Ik zal het niet helemaal van de daken lopen te schreeuwen. Maar het spel zit best knap in elkaar. Maar ook krap in elkaar. Je wilt namelijk gewoon een strip publiceren. Maar daar is zoveel voor nodig dat het heel lastig is. En zeker als je elkaar een beetje in de weg is. Dat maakt het allemaal nog een stuk lastiger. Nou komt het thema er een beetje door. Ja, op zich wel. Het is een vrij origineel thema natuurlijk met stripboeken. Maar het is er wel een beetje opgelegd hoor. Er zijn spellen die het thema er nog beter door laten komen. Want heel eerlijk gezegd, een ander thema had hij zomaar ook op kunnen zitten. Tijdschriften, televisieshows, boeken. Maar laat ik het zo zeggen, voor de doelgroep veel spelers denk ik dat stripboeken inderdaad wel de meest aansprekende thema is. Een van de minpunten van het spel is dat geluk wel een behoorlijke factor heeft in het spel. Als net niet de goede kaarten voorbij komen, dan is het gewoon domweg pech gehad. Dan zal je de hele tactiek moeten omkomen. Maar dan zie je wel met een handvol kaarten waar je heel veel moeite voor hebt gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en met de ontwikkeling van ideeën kan je ook nog wel eens kan het even duren voordat net niet de goede stripsoort erbij komt. Maar ja, daar is een oplossing voor, maar dat kost een hoop geld. Dat je gewoon uit de stapel die er is net even de beste categorie, het beste genre eruit kan vissen. En dat geld is echt heel krap in het spel. Voor een beginnend stel spellenmakers vind ik Age of Comics helemaal niet slecht. Absoluut niet. Als het iemand op tafel legt, ik zal zonder problemen aanschuiven. Maar, en het moet gezegd worden, in de worker placement of de thematische bedrijfssimulaties, als ik het zo even mag omschrijven, zijn er wel betere. Het is het spel Age of Comics. Nog een review, maar dan van Catacombs of Karak, of je mag het spel ook gewoon Karak noemen, van Geronimo Games. De ontwerper is Petter Miksa. Het artwork is van Roma Gladik. 2 tot 5 spelers, een half uur tot 3 kwartier, leeftijd 7+. Ja, voordat ik over dit spel ga beginnen, eerst even een verhaaltje vooraf. Een paar afleveringen van de podcast geleden was ik samen met mijn zoontje op spel. Vooraf werd ik benaderd door Mazinho, een luisteraar, en die had gevraagd, joh, heb je geen zin om samen te spelen op spel? Ik zei, tuurlijk, maar ik neem wel de 6-jarige mee. Geen probleem, zei hij, misschien ligt Karak wel bij Geronimo. Dat bleek niet het geval te zijn, die lachte toen niet. Ondertussen was ik wel dusdanig geïnteresseerd in het spel dat ik het spel uiteindelijk maar heb besteld, laten komen. En toen had hij van 60 geen zin in. Ja, dat zal je net overkomen. Nou goed, uiteindelijk eerst gespeeld met mijn oudste zoon van 8 jaar. Die vond het leuk. Nog een keer spelen? Nee, dat niet. Goed, daar kijk ik hier thuis al niet eens meer van op. Maar het had wel de interesse gewekt van de jongste. En dus kwam Catacombs of Karak, oftewel kort gezegd Karak, voor hem voor het eerst op tafel. Het is het beste te omschrijven als een mijn eerste dungeon spel. Loop door de kerkers heen. Alleen de belangrijkste basisregels van kerkerspellen komen erin voorbij. Je bent een krijger, een tovenaar, een schurk, alle gebruikelijke genres komen voorbij. En je moet op zoek naar schatten in de kerker. En degene met de meeste schatten is de winnaar. Simpel. Per beurt krijg je 4 actiepunten. Dan draai je een van de tegeltjes om waarmee je de kerkers gaat vormen. Nou, daar kan een gang op staan, dan mag je gewoon nog een keer. Is het een zaal, dan mag je gaan grabbelen in een zak voor een monster en ben je verplicht te knokken. Je gooit dan 2 dobbelstenen. Standaard dobbelstenen, 1 tot en met 6. Dat levert een waarde op. Is die waarde meer dan hetgeen van het monster dat op het kaartje staat, dan heb je het verslagen en krijg je een beloning. Dat kan van alles zijn. Een wapen, dat mag je dan vervolgens optellen bij de waarde van je dobbelstenen. Een eenmalige spreuk of een sleutel. En die sleutels zijn belangrijk, want daarmee kan je schatkisten openmaken. En degene met de meest opengemaakte schat is de winnaar. Er is ook een draak, die heeft waarde 15. Als die is verslagen, dan is het spel afgelopen. Nou, het spel is dusdanig simpel. Het is duidelijk gemaakt voor kinderen. En dus laten we een gastrecensent zelf maar even aan het woord, want vindt hij het leuk?
Ik vind het wel.
Ja, want in het begin is het nog wat lastig, want dan zijn alle tegenstanders een beetje lastig. Maar als je in de loop van het spel, dan krijg je
zwaarden als je ze verslagen hebt.
Ja, zwaarden of bijlen. En wat voor poppetje had jij dan eigenlijk?
Een tovenaar. Kon door de muur heen lopen.
En is dat grappig?
Ja, zeker.
Wat is het leukste aan het spel?
Ik vind het gewoon door poort heen gaan, dan ben je sneller onderweg.
Ja, maar heb je dus zoiets van, goh, hè, en dan probeer je een hele strekke tegenstand te verslaan en dan versla je hem uiteindelijk en dan denk je van?
Ja, ik heb een schat bijvoorbeeld, als er een schat onder zit. Bijvoorbeeld als 12 en 15.
Ja, wat voor cijfer geef je dit spel?
Ha, zeker een 10. Als je dit spel hebt, moet je het zeker wel spelen.
Tot zover de gastrecensent. Karak heeft variatie. Elk karakter heeft speciale krachten. Zo kan een tovenaar bijvoorbeeld door een muur gaan. En een schurk wint ook als er een gelijke stand is met een vijand. Heel veel interactie is er niet. Je kan een schatkist voor iemands neus wegkapen. Maar dat is het dan wel zo'n beetje. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het voor een mijn eerste dungeonspel wel verstandig is dat het niet heel erg gemeen kan zijn. Het spel duurt niet al te lang, zeker handig voor de doelgroep. Het is vrij makkelijk uit te leggen en zoals ook gezegd niet al te spannend met al die plaatjes. Want de skeletten, spinnen en spoken zien er nou niet heel erg angstaanjagend uit. Ja, dat komt voornamelijk door de cartoonachtige vorm van de artwork. Karak is een prima introductiespel, zeker als het gaat om jonge kinderen om ze kennis te leren maken met het dungeon principe. Laten we volgende week maar eens Clank proberen. Laten we eens terugblikken op het jaar 2023, het bordspellenjaar, want om onze meningen nou te gaan horen over de val van het kabinet, de verkiezingen of de aanhoudende tekort aan zonnebloemolie, ja, daar zit waarschijnlijk helemaal niemand op te wachten. We zitten hier in de kamer van Erwin. Ik heb vrij veel kamers gezien de laatste maanden, toen ik op pad was met Spel op Tafel. Vaak staat er dan midden centraal in de kamer een grote kast met heel veel bordspellen. Dat valt nu wel mee.
Ja.
Waar staan ze?
Ze staan op drie plekken in huis. Er stonden er redelijk wat in de kast hier achter mij. Maar die is nu grotendeels gevuld door boeken over spellen en kookboeken. Ik heb iets van 2 meter wat dat boek over spelontwerp en alles wat erbij komt kijken. Ik vind dat technisch ook heel interessant. Maar daar stonden ook veel spellen in die kast. Ik kreeg altijd commentaar van bezoekers. Zo, jij hebt veel spellen. Nou, daar staan er iets van 20 of 30 in. Ik denk van ja, dat is nog niet eens 1% van het totaal, gaf ik dan altijd aan. En dan trokken ze wit weg. Maar waar staan ze dan wel? Ik heb boven een werkkamer. Dat ook voor thuiswerken, voor de daytime job. Maar daar heb ik ook een grote boekenkast aan de wand in L-vorm. Daar staan veel spellen op. En het leeuwendeel staat op zolder.
Kallax?
Ja, ik heb 2 systemen. Ik woonde eerst in een appartement hier in Leuzen. Het huis waar ik nu woon was van mijn vader. Die werd ernstig ziek, 15 jaar geleden. Dus ik ben als mantelzorger dat in zijn laatste fase bij hem ingetrokken. Vandaar dat je ook een soort inrichting hebt die past bij mannen op leeftijd. Ondertussen ben ik er ook een. Dus
hoe oud ben je als ik vraag?
Ik ben 62.
Oké, okay. Ja. Had je die gegeven?
Dank je. En dat matcht dan goed. Bij die verhuizing had ik al mijn spellen in verhuisdozen gedaan. Netjes genummerd in een database, zodat geklopt wat er in welke doos zat. En die heb ik toen in eerste aanleg op zolder onder het schuine dak als een soort, noem het maar, een soort mega kartonnen ladersysteem, had ik die daar weggepropt. En daarvoor heb ik kallaxen op stevige zwenkvielen gezet, zodat je een soort verrijkbaar kassensysteem hebt, wat er ook nog eens leuk uitziet.
Hou je nog steeds bij in een soort database hoeveel je hebt?
Ja, ik hield via dat Boardgame Geek gewoon bij wat er in en uit ging. Ik moet alleen deze kerstvakantie reset doen van die administratie. Want dit huis is afgelopen voorjaar verduurzaamd. Ah. En daar kwamen zonnepanelen, dakisolatie en weet ik wat op. En daarvoor moest een deel van de zolder van extra verankering worden voorzien. En dat betekent dat ik de helft van de zolder moest vrijmaken. Maar als je daar zonder na te denken dat 100 verhuisdozen hebt weggedaald vol met spellen, moet je even slikken, want ik moet ruimte maken die ik in huis niet had. Dus ik heb in één keer 700 spellen geloosd vorig jaar.
Verkocht of weggedaan?
Ja, verkocht aan een opkoper of een tweedehands handelaar. Mm-hmm. De hele partij in één keer. Alleen die dozen, ja, daar heb ik lukrake dingen uit weggegraaid. Dus die hele administratie is waardeloos. Ik kan nou niks meer terugvinden van de klassieke titels. Dus daar moet ik eens rustig voor gaan zitten.
Nou, mooie klus voor de kerstvakantie.
Ja.
Je begon deze uitzending met het omschrijven van 2023 als spellenjaar als duur. Leg eens uit.
Wat ik merk, dat ik ben van oudsher een speler van expertspellen, van zware kost. Dat ik ben de hobby ingerold, zo rond 1980 in mijn studietijd, met zware Amerikaanse wargames. Van die spellen waar je een hele dag voor zat, waar je 64 pagina's regels voor moest doorakkeren om het überhaupt een beetje te begrijpen. Dus mijn affiniteit waren altijd de zware spellen. Ik merk in de loop der jaren dat ik me wat meer ben gaan focussen op familiespellen, lichtere kost. Komt ook door die website, want ja, waarvoor schrijf ik? Types zoals ik, die zitten niet op mijn informatie te wachten. Ja, sommige nieuwtjes vinden ze leuk, maar die hoef ik echt via een recensie niet op weg te helpen. Naar een leuk spel. Dus ik ben wat meer naar een groter publiek gaan schrijven. Dus mijn, dat ik ben wat minder expertspellen gaan spelen. Mm-hmm. Ik kocht ze altijd braaf nog wel, want ach, ziet er leuk uit, haal maar in huis. En waarom noem ik dit jaar duur? Omdat het me opvalt dat met name dat deel van het segment, de wat zwaardere, complexere spellen, exorbitant in prijs gestegen zijn. En ik merk voor mezelf dat een niveau bereikt. Hè. Ik heb, van de week kreeg ik Age of Innovation binnen. Dat heeft een adviesprijs van 90 euro.
Cool.
En ik vind dat, voor met alle respect, hè, want er zit dat ook ontwikkeling, dat illustraties, hè, dat, de waarde van het ontwerpen, noem maar op, zit erin.
Inflatie niet te vergeten.
Nee, precies. Maar het is een doos met papier en karton en stukjes hout. En dat vind ik een bak geld. Hm. En als ik dan ga kijken naar andere liefhebberijen en andere hobby's, je kunt je geld ook maar één keer uitgeven. Dus ik wil dat die zware expertspellen, die moeten wel heel erg goed zijn. En dan niet de zoveelste deckbeelder, worker placement of tableaubeelder. Dat moet mij echt wat bieden, echt intrigeren, voordat ik daar de portemonnee nog voor trek. Terwijl ik 5 tot 10 jaar geleden, alles wat los en vast zat, haalde ik in huis. Gewoon uit pure belangstelling om te kijken wat het was.
Doe eens een gok, hoe duur denk je dat dit spel gekost zou hebben een jaar of 4, 5 geleden?
Dan denk ik dat je dat ergens in de 60, 65 range komt. Het is wel de eis van My Goblin Games en die zijn terecht, hè, vanuit een gezonde bedrijfsvoering, maar wel eens voorzichtig met de omvang van oplages. Dat ze hem niet al te groot aanzetten. Ja, hoe kleiner je oplage is, dan wordt de relatieve kostprijs van een eenheid wordt hoger. Dus zij zaten bij dat soort spellen nog wel eens aan de bovenkant. Maar ik denk zo'n jaar of 5 geleden, 65. En die zal 10 jaar geleden, of nog wat langer geleden, toen Terra Mystica kwam, zal die misschien 5 tientjes geweest zijn, Max.
Is dat problematisch?
Nou, het is, volgens mij wordt het problematisch als je het combineert met een overaanbod. Dat overaanbod structureel vreselijk duur is. En mensen dan wat te kiezen hebben. Want uiteindelijk het grootste deel van je spelerspubliek is ook niet in staat om van alles en nog wat maar te kopen. Dus die gaan kiezen, knopen doorhakken. Dus er zullen ook spellen zijn die in dat keuzeproces sneuvelen. En ik verwacht ook dat er wat groter publiek wat meer opschuift naar prettig geprijsde spellen. Want dat dobbelspellen, kaartspellen, wat kleinere bordspellen, die nog ergens zo in de 20, 30 euro range blijven hangen. En daar is ook voldoende uitdaging en speelplezier te vinden. Ja. En dat trek je makkelijker de portemonnee voor.
Ja. Nou hoorde je een paar jaar geleden meerdere uitgevers zeggen, vooral aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, van jongens, er is een veel te groot aanbod aan spellen. Ja. Er wordt maar doorgeproduceerd en doorgeproduceerd. En een spel moet binnen een paar maanden moet echt een hit zijn, anders is het gewoon klaar. Toen werd er gezegd van, laten we de hoeveelheid spellen die we gaan maken, laten we dat eens naar beneden bij gaan stellen. Voor mijn gevoel gebeurt dat niet.
Nee. Ik heb een paar uitgevers ook dat als een oplossingsrichting dat we horen voorstellen. En laten we nou gezond verstand voorop zetten. En niet overproduceren. En gaan voor kwaliteit. En de spellen ook succes gunnen. Maar in de praktijk, en vooral internationaal, zie ik dat nauwelijks terug. Die inflatie in aanbod, die gaat maar door.
Ja.
Ook Essen, dat was dit jaar weer dat een
1300 of zo.
Ja, enorme stortvloed aan. Daar is ook niet doorheen te worstelen.
Hoe komt dat vooral, dat maar niet omlaag gaat?
Ik weet het niet zeker. Misschien dat je het kunt verbinden met, hè, als je dat in de eerste maanden al succes moet boeken, dat er misschien wel een cultuur ontstaat van als dat succes niet meetbaar is vrij snel na de lancering van een spel, dat we ook maar blijven doorspugen. Dit was hem niet, dan pakken we de volgende wel. Wat natuurlijk ook niet geholpen heeft, is dat door crowdfunding, dat maakt het uitgeven van spellen laagdrempeliger. Een eenpitter met toegang tot een leuke illustrator.
Mm-hmm.
En misschien anno nu ook nog wel toegang tot een betaalde artificial intelligence voorziening. Met alle ethische discussies van dien. Het maakt het ze wel makkelijker. Er wordt veel meer uitgerold dan vroeger.
Speelt het daarbij ook een rol mee dat het aantal uitgevers dat Nederland telt, laten we ons vooral richten op de Nederlandse markt en de markt in België, dat enorm is gestegen de laatste jaren?
Ja, dat is geëxplodeerd. In mijn beginjaren had je alleen de klassieke uitgevers, de Jumbo's en Ravensburger en noem maar op. In de jaren 90 heeft Nine Games een markt opengebroken. Dat een aantal jaren daarna kwam White Goblin, Games daar overheen. Maar als je kijkt naar het huidige speelveld, het stikt van de middelgrote partijen. Dat Geronimo, ja. Happy Meeple, Intrafin. En je hebt ook wat allerlei kleinere uitgevertjes en eenpitters die gewoon dat hele, dat actief zijn op de licentiemarkt en ook succesvol zijn. Hè?
Je komt natuurlijk ook in spellenwinkels, je ziet veel op spellenbeurzen. Wat merk je zelf bij het publiek?
Ik kom graag in Amersfoort, hè, bij Spellenpoort. Dat is een winkel die ook een aantal demotafels heeft. En dat op plekken waar je makkelijk met een materiaal dat in handen en op tafel kunt uitleggen hoe iets werkt. Daar zijn er met name de vlotte roll en rides die populair zijn. Dobbelspelletjes met een Yahtzee-fundament noem ik het altijd maar.
Maar merk je dat het drukker is of minder druk? Of hoe gaat het publiek hiermee om?
In winkels is het, de winkels is het nog steeds, zodat in de weekenden en in op maandag Sinterklaas en Kerst is het in de winkels druk. Ze hebben voor mij een tijd lang last gehad, hè, uiteraard met corona, dat je fysiek niet kon. Mm-hmm. En dat er wat meer en meer ook op internet besteld wordt. En dat is nog steeds niet weg, hè. Dat de bol.com's van deze wereld. Daar gaat het meeste geld volgens mij naartoe. En ook van mensen die in de winkel komen kijken van hoe iets eruit ziet. Eigenlijk de winkelier nog 10 minuten bezighouden voor een mooi advies. En dan spel aanschaffen thuis achter de computer. Ik vind het jammer. Maar die mensen gaan ook over hun eigen budget en hun eigen uitgaven uiteraard. Ja. Ik zie in mijn lokale spelenwinkel dat nog aardig wat volk rondlopen. En in deze dagen is het daar gewoon ronduit druk.
Afgelopen weekend was er bijvoorbeeld een opmerkelijke situatie bij een spellenwinkel in Deventer, Koning Willem. Daar was het zaterdag zo druk dat de deuren eerder gesloten werden. En dat tijdens het Dikkes Festival in Deventer. Wilco ten Dam van Koning Willem, goeiedag.
Goeiedag, hoi.
Wat was er nou aan de hand?
Nou ja, het is niet zo heel bijzonder, maar... In de oude winkel, we zijn een half jaar geleden verhuisd, daar hebben we wel eens meegemaakt dat het druk was en dat er niemand meer binnen kon. En dan waren er 150 mensen binnen, maar wat afgelopen weekend gebeurde was echt... dat verbaasde ons zelf. We hebben foto's gemaakt om te kijken hoeveel mensen er ongeveer binnen waren. En dat is ruw geschat hoor. Ik kan er 15 naast zitten, maar we kwamen tot 260. En we hebben dan al 2 verdiepingen en het is wel erg groot. Het is 400 vierkante meter, dus dat is nogal wat. Maar ja, als er zoveel mensen binnen zijn en mensen kunnen niet meer bij onze balies komen of bij de kasten komen, toen hebben we moeten besluiten om een bord op de deur te hangen met dat even geen mensen meer naar binnen konden.
Het lijkt bijna wel weer coronatijden.
Nou, in coronatijd mochten er bij ons 20 naar binnen tegelijk, omdat we natuurlijk met vierkante meters zaten. Maar inderdaad, in de periodes dat de winkels weer open mochten tussen corona, was het inderdaad wel druk. Maar niet zo druk als nu. Dit hebben wij, we staan nu 26 jaar en dit hebben we echt nog nooit meegemaakt.
Hoe komt dat nou? Is dat nou de incidentele bezoekers door het Dikkes Festival of toch de mensen die op zoek waren naar kerstcadeaus?
Nou ja, het is een combinatie, maar met Dickens is over het algemeen ons weekend niet, want dan hebben we er veel kijkers en er zijn wel heel veel mensen in Deventer bij Dickens en alle grote evenementen. Maar over het algemeen komen ze dan niet bij ons. Wij liften natuurlijk wel mee op het succes van die evenementen, maar het draait natuurlijk ook niet om de detailhandel, het draait om de evenementen zelf. En vaak is het zo dat tijdens die evenementen, of het naar de boekenmarkt is, of het heeft op Stelten, of Dickens, of een ander evenement, dan is het over het algemeen bij ons niet zo druk. Dus ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat we en in een nieuwe winkel zitten, waar iedereen nog steeds nieuwsgierig naar is. Wat ik al zei, het zijn wel 2 verdiepingen. En nou ja, goed, niet om mezelf een veer in de reet te steken, maar het is echt heel erg mooi. En dus dat zal het zijn. En misschien omdat het net die 2 dagen niet regende. Dat zal er ook mee te maken hebben. En we zitten een week voor kerst. Dus ja, het is alles samen, denk ik.
Is het echt de periode voor kerst echt gekkenhuis geweest?
Ja, ja. We hebben in we bestaan nu, wat ik al zei, 26 jaar. Dus we weten wel een beetje van de hoed en de rand. Dus we hebben in al die jaren ook draaiboeken. In het verleden werkten we wel eens met 13 mensen. Maar toen hadden we nog een draaikassa, weet je. En dan moest alles ingepakt worden en met zo'n slinger eraan. En dan stonden er vaak heel erg veel mensen in een rij te wachten. Dus ja, er deelden we koffie uit en koekjes. En er waren 3 inpakkers en 4 mensen die de dozen van alle leveringen die binnen moesten komen. Maar in al die jaren is dat efficiënter gegaan. We werken nu met z'n 8 iedereen weet zijn taak en iedereen weet precies waar hij moet zijn. Valt het soms wel eens mee. Maar het was nu zo gek dat we aan 3 inpakkers niet genoeg hadden. En de balie kon het niet aan. En nou ja, goed. Ja, dan kunnen we beter met je handen over elkaar gaan staan. En kijken hoe dat zich in rook oplost of zo. Want het was echt gek. Het was heel bizar.
Je zei zelf al, we zijn verhuisd. 2 verdiepingen. Hoeveel vierkante meter is het ongeveer?
Nu is het effectief 400 vierkante meter. Ja, het is gigantisch. Je komt een warenhuis binnen. We zijn ooit begonnen. Ik had een punk platenkelder. En mijn vriendin had een boekenwinkel in literatuur. En we zijn uiteindelijk samen gegaan. En met spellen erbij en boeken erbij.
En bij spellen uitgekomen. Bijzonder lastig uit te leggen hoor, dit.
Nou ja, kijk, we kochten ooit in halverwege de jaren 90 kochten we El Grande. En we kochten, wat was het nog meer, Simone? Elfenland. En Elfenland, die 2 spellen kochten we toen. Toen hadden we alleen dus een boekenwinkel en een LP-winkel. En toen dachten we, nou, als deze spellen tegenwoordig zo leuk zijn, dan beginnen we een spellenwinkel. Dus dankzij Elfenland en El Grande bestaat Koning Willem. Dus ja, zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
Even afgezien van de verhuizing, de drukte van de afgelopen weken. Hoe verhoudt die zich ten opzichte van de rest van het jaar? En de afgelopen jaren, na corona, is er een enorme hoos ontstaan. Hè? Veel meer interesse in bordspellen. Hoe zit dat nu tegenwoordig? Hoe gaat het met mensen in de winkel?
We hebben wel gezien dat vlak voor corona de spellen ook een boost hebben gekregen. En tijdens corona natuurlijk niet. Want dat werd wel vaak gezegd. Maar ja, je mocht niemand ontvangen. Dus je kon alleen maar met z'n tweeën spelen. Dus dat was heel ingewikkeld. Maar in de periode zeg maar dat de winkels weer open mochten. Ja, dan hebben we de laatste dag, dat zullen we nooit vergeten. De laatste dag dat de winkel open was. We stonden in een elektronica zaak. En we hoorden, vandaag gaan de winkels dicht. Dus hij was een speer. Naar Koning Willem teruggegaan met z'n tweeën. Er waren nog wat medewerkers aan het werk. Nou, ik heb nog nooit zoiets gezien. Je ziet het alleen in films. De mandjes vlogen door de lucht en die we bij de deur hebben staan. Spellen vlogen door de lucht heen. Het leek wel een ontploffing. En dat was dus de laatste dag voor corona. Nou, als je dat dan vertaalt naar de periode waarin we nu zitten. Ja, dan kunnen we niet ontkennen dat corona voor mensen om tafel te krijgen. Ja, absoluut zo gegaan is. Want ik denk dat de spellen populairder zijn dan ooit. Tenminste.
Ja, het is dit jaar niet afgenomen.
Nee, sterker nog, vorig jaar was goed, maar dit jaar is nog veel beter. Maar als je 400 vierkante meter hebt en we zijn midden in de vakantie opengegaan en na de vakantie is het een aaneenschakeling van evenementen in Deventer geweest en nu zit het in de feestdagen. Ik denk dat we pas volgend jaar april of zo kunnen zien. Of het, want we betalen natuurlijk ook veel meer huur en we hebben veel meer medewerkers. Dus de omzet is wel hoger. Maar we moeten even kijken hoe ze dat vertaalt uiteindelijk naar als we er een jaar in zitten of zo. Maar dat het drukker is, daar heb je geen rekenmachine voor nodig. Dat is zeker.
Wat is waarschijnlijk het best verkochte spel dit jaar?
Ik denk dat het Eldorado is van 99 Games. Exploding Kittens, Hitster, loopt ook als echt heel erg goed. Ja, en voor de kleine spellen zal het toch de Roll and Ride zijn. Keer op keer en Kwiks en zo, dat soort spellen, weet je wel.
Ja, het zijn toch wel een beetje de spellen die tegen het massagebeuren aanschurken.
Ja, is ook zo. Maar je vraagt de meest verkocht en dan is het altijd massa natuurlijk. Kijk, op onze voorspraak, wij verkopen Eldorado heel goed. Omdat we mensen altijd zeggen, als er geen Eldorado was, was er ook geen Koning Willem geweest. Dus daar verkopen we heel veel van. En we verkopen ook heel veel spellen die wij zelf promoten. Maar dat zijn natuurlijk honderden spellen op jaarbasis. Maar de echte trekkers zijn altijd toch de spellen die in de NRC hebben gestaan. Of in de Volkskrant gepromoot worden. Of die mensen bij mensen thuis hebben gespeeld. Weet je wel, daar ontkom je niet aan. Dat zijn de echte grote massa verkoopspellen. Kijk, wij hebben zelf onze eigen voorkeur natuurlijk. Maar ik denk dat het in bijna alle spellenwinkels zo zou zijn. Denk ik hoor.
Zo'n winkel in Deventer, die zegt van, ja, het is nog gewoon booming.
Nee, ik denk, er is wel krimp geweest. Hè, dat een aantal uitgevers hebben dat ook echt wel gemerkt. Maar in die winkels, wat ik wel interessant vind, als bruggetje ernaartoe, dat je ook een aantal uitgevers hebt die tegenwoordig in staat zijn om gewoon volwaardige bordspellen, dat voor een hele scherpe prijs in de winkel te liggen. Ik ben met de huidige, ik noemde 2023 een duur jaar. Maar als ik dan kijk naar wat 99 Games kan met Eldorado en wat Ravensburger kan met de kerstverse deckbuilder Mycelia, dat ligt voor een slordige €30 in de winkel. Je hebt een volwaardig spel, mooi materiaal, wat toegankelijk is ook voor een groter publiek. Hè? Mensen die misschien net gewend zijn naar Carcassonne of Catan en die iets wat verder willen, nou, die kunnen daar prima mee uit de voeten. Dus. Wat in winkels goed gaat, dat merk ik wel. Als een winkelier die kiest een paar producten uit die hij interessant vindt, die een beetje grootschalig zijn ingekocht, die ze gaan demoen en presenteren. Ja, dan staat enthousiasme, dat ook op de kopers en de klanten overkomt. Ja, dan vliegen die spelen de winkel uit.
Welke titels zijn jou persoonlijk opgevallen dit jaar? Ja.
Ik noemde net Mycelia van Ravensburger. Dat vind ik een hele interessante, omdat een klassieke uitgever uit Duitsland in het Nederlands taalgebied de laatste jaren nauwelijks actief is. In het verleden zat er een marketingmanager die ook de Nederlandse hobby-scène verwende met spellen als Puerto Rico en noem maar op. Een heerlijke werkrelatie mee, prachtige vent. Maar die is al jaren weg. En tegenwoordig zit het bedrijf meer op de lucratieve licentietitels. Ja. Maar die hebben die twee knappe dingen gedaan.
Noem iets van Lorcana en zo.
Ja precies. Ja. Die had ik al op mijn tong liggen. Maar Mycelia vind ik mooi dat zo'n uitgever met een gateway deckbuilder komt. Zo'n mechanisme wat het grote publiek misschien niet zoveel zegt. Dus ik vind het leuk dat ze dat in een mooie setting met een toegankelijk systeem aan de man proberen te brengen. Nou, het spellenspectakel vlogen ze als warme broodjes de stand uit. Mm-hmm. Al helpt het ook wel als je het voor een idioot lage prijs van €20 in de verkoop doet. Ja, dan willen mensen wel. Ja, en waar je niet omheen kunt dit jaar bij Ravensburg is Disney Locana.
Ja.
Die zijn de markt van het ruilkaartspel ingestapt. Wat ik een hele mooie stap vind. Ik heb in het verleden jarenlang Magic gespeeld. Dus ik heb een grote affiniteit met die spelsoort. En Locana, ja, ik heb me ook bezondigd aan flinke hoeveelheid dozen en kaartjes.
Flinke hoeveelheid?
Ja, ik heb van beide sets heb ik twee boosterdozen en twee starters en wat andere grutten dat in huis gehaald. Ja. Dus ik ben lekker dekjes aan het bouwen en ik vermaak me er kostelijk mee.
Dat was wel een gekte hoor.
Ja. Ja, en ook, ze hebben zich ook op die gekte verkeken. Ze hadden volgens mij geen flauw idee wat de lancering van zo'n ruilkaartspel ook in de Nederlandse scène allemaal voor impact zou hebben. Wat ik super sympathiek vond, hè. Bij de eerste set, die zou dan 1 september uitrollen. En twee weken daarvoor had je een voorrelease voor de hobby-scène. Mm-hmm. Dat vond ik een hele sympathieke geste. Via de speciaal zaken breng je dan zo'n product in eerste instantie bij de primair geïnteresseerden. Dat onder de aandacht. Ja.
Maar we zagen natuurlijk de gebeurtenissen in Amerika. Eerst bij GenCon, ja. Later ook in Duitsland bij Spiel. Waarbij er zulke gigantische rijen waren.
Ja.
Ik zal persoonlijk toegeven, ik stond bij Ravensburg in Duitsland stond ik in de rij. En ik had een spelletje bij me voor mijn zoon. En dus kreeg ik daar een promokaart bij van Lorcana. Ja. Er zat een Italiaanse meneer achter me en die bood mij gewoon aan om dat spel dat ik daar voor mijn zoontje had gekocht, om dat volledig te betalen, zodat hij die kaart kon krijgen.
Ja.
Oké, prima dan. En volgens mij heb ik hem daarmee nog gemazzeld ook. Want zo duur was het spel niet. Was een euro of 30 of zo. Maar die gekte.
Ja, kijk, ruilkaartspellen die hebben sinds Magic een enorme waardestijging. Die dat in de loop der jaren heeft meegemaakt. Dat hebben die ook een monetaire kant. Hè? Ik noem het soms ook wel als een krasloterij.
Maar is dit voor het eerst dat er zo'n spel op zo'n manier gelanceerd wordt? Want Magic, dat is langzaam gegroeid. Ja. Yu-Gi-Oh! Pokémon is ook langzaam gegroeid. Dit is bam, het was er in één keer.
Het was er in één keer. En dat is ook nog een ontzettend interessante IP. Ja, Disney heeft natuurlijk een publiek van heb ik jou daar.
Ja.
En wat ze ook nog heel goed gedaan hebben, is dat die kaartjes van Lorcana, is allemaal nieuw artwork. Weet je, dus dat voor de Disney-fan, dit is niet de zoveelste rehash van iets wat je uit een tekenfilm of wat dan ook kent.
Ja.
Nee, dat ook mensen die geïnteresseerd zijn in de setting, in de plaatjes van prinsessen, sprookjesfiguren en wat dan ook.
Net zoals bij Pokémon, dat het ook een soort verzamel aspect heeft.
Speelt mee.
Ja.
En waar ze zich ook wel op gekeken hebben hoor, dat is Ravensburger was niet gewend om volgens mij handel te drijven met het segment ruilkaartwinkels, ruilkaarthandelaren. Ja. Dat zijn in mijn jargon zijn dat kaarthaaien. Die trompels goed weten dat er een hype aankomt. Die kopen flink in. Reserveren dat om kunstmatig de prijs op te drijven.
Ja.
En op het moment dat iets nog uit moet komen, zijn bepaalde setjes al 4 of 5 keer over de kop gegaan.
Ja.
Weet je wel, het gewone publiek kan er niet bij voor een normale prijs.
Hoe gaat dat nu eigenlijk? We zijn nu een paar maanden verder.
Ja, wat nu wel goed gaat, ze hebben in ieder geval een inhaalslag gemaakt. dat ze die razendsnel uitverkochte eerste set, eigenlijk god het ook voor de tweede set, hebben ze nu dat vervroegd herdrukken van uitgerold.
Ja, en ik heb ook begrepen dat er nu ook een derde set is aangekondigd, toch?
Ja, ja, die komt ergens in februari.
Okay.
Ja, dan heb ik ook met een schandalige dat volgende bestelling alweer gedaan.
Ja. Ja. Mag ik een stomme vraag stellen? Ja. Is het ook leuk?
Is het spel leuk?
Is het spel leuk?
Ja, ik vind het spel leuk. Want ik ben een oude Magic speler. Hè, daar zit meer finesse in. Omdat je bij Magic zit er ook, kun je ook spelen en acteren in de buurt van de ander.
Ja.
En dat is van wezenlijke invloed op ook de scherpte van de spelbeleving en het spelplezier. Dat is hier wat onschuldiger. Het stikt van de leuke combo's, slimme dingetjes, verschillende stijlen van kleuren en deksoorten. Dus wat ik in de basis leuk vind aan zo'n spelsysteem, kom ik hier ook tegen. En het is allemaal wat net iets toegankelijker en wat makkelijker met meer mensen te spelen. Daarom bevalt hij mij heel erg.
Terug naar de Nederlandse bordspellenmarkt.
Ja.
Welke spellen vielen het meest op?
Wat mij, en die is nog niet in Nederland uit, maar die komt wel. Dat is, die gaat de Asmodee groep, ik weet niet welk bedrijf erin, maar iemand daar gaat het doen. Dat is Forest Shuffle van Lookout, de spieler Lookout Games. Dat is echt een sweet spot spel voor mij. Want ik ben, dat speelt lekker vlot. Je bent in een half uur, drie kwartier ben je klaar. Maar er zit leuke cardplay in. Dat is dan management in. Er zit een oerwoud aan combinaties en slimme dingetjes in. Dus ik ben er aan het spelen. Ik moet constant, ik zie kansen duiken op. Ik moet ze grijpen. Ik moet ze in mijn eigen plannen zien te vatten. Ik vind dat een heerlijk spel.
En heb je de Engelse versie al?
Ja, die heb ik. Heb ik de Engelse meegenomen.
Het is wel een thema dat behoorlijk is doorgedrongen de afgelopen 2-3 jaar.
Ja.
Natuurspellen.
Ja, duurzaam is met een hoofdletter D de Duitse scène ingerold een aantal jaar geleden.
Ja.
En dat zie je in thema's zie je dat terug. Maar je ziet dat ook in materiaalkeuzes terug.
Ja.
Heel veel spellen hebben tegenwoordig geen plastic.
Eco-friendly.
Ja. En dan wordt dat vervangen door bloedirritante plakbandjes. Als je die lospeutelt, wordt dat een soort heglaagje aan de dood achterlaten. Maar met gedachte goed eronder draag ik een warm hart toe. En je ziet ook in materiaalsoorten, minder of geen plastic. Inderdaad, wordt het afbreekbaar spul of gerecycled spul. Dat is wel een ding. Dat is in Duitsland heel erg begonnen. Maar ja, daar is het tot het... Dat is de groene kant in het politieke spectrum ook nog wel wat nadrukkelijker vertegenwoordigd. Dat speelt daar meer. Maar je ziet in andere Europese landen is dat ook meer en meer een thema.
Voorbeelden, Earth dit jaar gespeeld?
Nee, nog niet. Die ligt ook helaas nog ongespeeld bovenop.
In een van die dozen of niet? Nee, hè?
Nee, die ligt op de werkkamer. Dat is de grijpvoorraad Erwin Jonge. Dat wordt hoog tijd dat je die eens op tafel legt.
Ja, andere opvallende spellen.
Ja. Ik heb eentje, bij mij zijn dat wat me opgevallen is, op Lollop opgeleverd, is met name lichte kost. Ik heb relatief weinig expertspellen gespeeld. Eentje die ik toevallig gisteravond gedaan heb, had ik twee vrienden uit Meppel over de vloer. Die hadden Pirates of
Maracaibo
bij zich. Dat is, of dat een expertspel is of een kennerspel, dat zal dan wel. Maar hij heeft lekker gepit. Ja, die is me heel goed bevallen. Dat was de eerste kennismaking, was even wennen. Met icoontjes en dingetjes plannen en optimaliseren. Maar ik heb er een hoop lol van gehad. Dus die komt op mijn verlanglijst. En wel een leuk nieuwtje. Want als alles goed gaat met... volgens mij met de contractbesprekingen gaan... gaat Geronimo Games hier ook naar Nederland halen.
Okay.
Dan kreeg ik een hoopvolle mededeling over tijdens het spellenspectakel.
Een spel dat eigenlijk wel alles gewonnen heeft dat het te winnen viel dit jaar. De Bedoverde Torens.
Ja.
Leuk. Nederlandse Spellenprijs, ja. Vlaamse Spellenprijs, speelgoed van het jaar, terecht?
Ja, ik heb een zwak voor het auteursduo, al sinds mensheugenis. En dan met name Wolfgang Kramer.
Samen met Kiesling.
Ja. Ja, in dit geval samen met Kiesling. En ik heb ook een zwak voor de uitgever Hot Games. Die timmeren, dat is een relatief kleine speler in de hobby-scène.
Mm-hmm.
En die zijn ook met schaakborden, strandartikelen en weet ik wat nog meer. Ja, dat was Hot Toys and Sports, als ik de oorspronkelijke naam goed onthouden heb.
Klopt, ja.
Maar die zijn al een paar jaar actief in de Nederlandse spellenscène. Vorig jaar al een hele mooie spel Renature, wat ik een heerlijk meerderhedenspel vind. Dat is een van mijn favorieten uit die jaargang. En ik vind het leuk dat ze nu zo'n Duits familiespel naar binnen hebben gehaald. Van een Duitse uitgever die van oudsher in het, in het aandachtsgebied van Nine Nine Games zat. Mm-hmm. Want Abacus was vroeger dat hofleverancier voor, of een van de hofleveranciers voor Nine Nine Nine. Daar kwam geen andere Nederlandse uitgever bij. Nou, daar hebben ze een mooi spel naar binnen gehaald. En ik vind dat een leuke titel. Dat is eigenlijk wat ik daar heel knap aan vind, is dat je de kern is het klassieke loopspel. Waarbij je over een circuit wandelt met je speelstukken. Gewoon verbonden hebben met een leuk systeem met kaartjes. En ook wat die grappige effecten met die torens die je poppetjes dat tijdelijk aan het zicht onttrekken. Leuk gedaan. Ik gun het ze van harte. Ik vind het een mooie winnaar. Nederlandse Spellenprijs. Had een aantal mooie genomineerden. Splendor Duel vind ik ook een schitterend spel. Dat heb ik veel plezier op tafel gelegd. Maar ja, een tweepersoonsspel wat ook heel erg lijkt op iets wat al eerder een keer is gebeurd. Vind ik dan niet per se het familiespel van het jaar. Dat is deze wel. En dan leuk dat het speelgoed van het jaar is gebeurd. Publieksverkiezing. En dat de Belgen er ook nog eens een keer een kers op de taart hebben gedropt.
Ja, Grand Slam zeiden ze.
Ja. Ja. Eentje die ik ook heel leuk vond, dat is gewoon ontzettend simpel en klein, is Five Towers. Dat is een kaartspelletje van Eckert Spielen. Dat is een Duitse uitgever, Deep Print Games van Peter Eckert, voorheen Eckert Spielen. Mm-hmm. Dat is een Duitse uitgever die wat in het middensegment en soms in wat zwaardere spellen zit. Nou, dit is gewoon een hele kleine toegankelijk. Het is een kaartspelletje waarbij je torentjes moet bouwen in verschillende kleuren. En die torentjes worden in de etagedelen aangeboden, maar met een veilingssysteem. En wat ik er heel grappig aan vind, is dat je biedt ook met je bouwpotentieel. Je kan een bod doen van 1, 2, 3, 4 of 5 kaartjes. Maar die moet ik dan ook kunnen bouwen. En als ik dat niet kan, kan ik dat bod niet doen. Dus je moet zorgen dat je flexibel bent, zodat je op het juiste moment kunt toeslaan. Want je moet goed kunnen bouwen. Je wil ook een lucratieve toren opbouwen die veel oplevert. En er zitten kleine, leuke, slimme dingetjes in. Maar in de kern is het gewoon ontzettend simpel. Eerst een paar minuten denk je van, nou, wat heb ik hier voor invloed op? Weet je, wat is dit eigenlijk? En gaandeweg ontdek je allerlei leuke dingen. Van, als ik dat geweten had, daar had ik over moeten nadenken. Had ik op moeten anticiperen. Heerlijk spel. En die komt ook naar Nederland toe.
Wie had het nou binnengehaald?
White Goblin Games. Ja. Dat is wel een beetje raar gegaan, want hij is diverse uitgevers langs gegaan. Ja. Uiteindelijk wil dat, ja, een beetje opmerkelijk.
Terwijl, er was een enorme buzz ook in Duitsland van, dit is speciaal, dit is leuk.
Ja, ik vind het ook ontzettend leuk. Wat het grappige was, tijdens de persdag van Spiel, want dat heb je altijd zo'n Neuheitenshow, dat was dit jaar een soort afgeladen zaaltje, waar heel veel uitgevers en heel veel geïnteresseerde mensen, dat het veel te dicht op elkaar stonden. Maar toen liep ik vast in een wieletje, want dat stond ik net naast Peter Eggert, de eigenaar, een van de eigenaren van Deep Print. En had hij dat spel in zijn hand. Dus ik vroeg aan hem van, moet ik in Nederland nog een uitgever lekker maken? Weet je? Want ik had hem al op de radar. Ik vond hem ook leuk. Ja, kreeg ik hem, ga je gang. Weet je? Want dan duwde hij die exemplaar in mijn handen. Vond ik was een grappige manier om het in ontvangst te nemen. Maar toen bleek ondertussen al dat hij vrij snel daarna al geclaimd was. Ja. Maar ik heb letterlijk 3 uitgevers erover gehoord dat ze van plan waren om het te doen. En er waren er 2 verrast.
Ik zie verder staan op je lijstje Cat in the Box.
Ja. Ja, dat heb ik nog maar 2 keer gedaan. Omdat ik ben dus ik moet daar echt nog even aan wennen. Want dat is, ik ben dol op slagenspellen. Want dat zijn slagenspellen met leuke twist. De Crew vond ik al geweldig. Weet je, Inside Job is ook zo'n spel wat ik ontzettend grappig vind. En Cat in the Box, dat was mijn sweet spot. Want in Duitsland ben ik ook een van de kiesmannen voor de kaartspel van de jaarverkiezing. Ja. De partnerspielprijs van Fairplay. Dus ik vind het ook wel belangrijk om kaartspellen veelvuldig te spelen. Nou, deze 2 keer gedaan. Ik zit nog steeds in de gewenningsfase. Van wat is nou wijsheid hierin? Dat is toch best wel apart dat je je informatiepositie aan het ontwikkelen bent. En dat je dat een beetje dom doet, dat je ook serieus kunt vastlopen daarin.
Ja, want hoe gaat het spel? Waar draait het om? Het is een slagenspel, maar...
Het is een slagenspel. Nou, je kent het systeem van uitkomen, kaart uitspelen, introeven. En uiteindelijk probeer je een slag te pakken, hè, want je probeert slagen te verdienen. Maar daar zit ook een systeem bij, wat het heel interessant maakt, is dat normaal heb je kaarten in kleuren en waardes. Weet je, ik speel groen, een ander komt ook met groen, en de hoogste groene kaart wint de slag. Mm-hmm. Als iemand anders een keer geen groen had, kan je introeven, wint de hoogste troef de slag. Nou, bekende kost. Maar de grap is dat in dit spel, de kleur van de kaart die je speelt, die bepaal je op het moment dat je hem uitspeelt. En daartoe speel je dan ook weer markeersteentjes op een bordje uit. Mm-hmm. En die hebben dan de 4 kaartkleuren. Dan hebben die ook met de waardes die vertegenwoordigd zijn in het spel. Maar die, op een gegeven moment lopen die vast. Want als ik een waarde in een kleur claim, is die weg, die combo. Dus dat wordt naarmate je verder speelt steeds ingewikkelder om de juiste dingen te kunnen doen. En dat is een intrigerende uitdaging.
Ja, het blijft knap dat er, ondanks dat er al echt duizenden spellen per jaar uitkomen tegenwoordig, dat er toch steeds weer net wat nieuws kan worden, zelfs in die kleine spellen.
Ja.
Ja. Wat is je favoriete spel van het afgelopen jaar?
Mijn favoriet van het afgelopen jaar, dat wordt Forest Shuffle. Of dat is dus Forest Shuffle. We zijn al bijna tegen eind december, dus daar gaat geen verandering meer in komen.
Welk spel heeft de meeste lol mee beleefd? Is dat ook Forest Shuffle of is dat...
Nee, meeste simpele lol. Het is zo dat Five Towers is er zo een. Trio, dat is een
kaartspelletje.
Kaartspelletje van Cocktail Games. Ja, meestal
komt ook binnenkort in Nederlands uit, geloof ik.
Ja, ja. Die ligt al in de winkels.
Oh, kijk eens aan. Ja.
Eentje die ik ook ontzettend leuk vind, dat is Knar. Dat met een dubbele R aan het eind. Het is een kaartspelletje met een Viking thema.
Mm-hmm.
Prachtig geïllustreerd ook. Het is heel, heel mooi vormgegeven. Daar verzamel je, daar heb je een scheepje voor je liggen, zo'n vikingboot, dat je verzamelt bemanningsleden in verschillende kleuren. Per kleur bouw je ook kolommetjes en kaarten op. Daar staan pictogrammetjes op met leuke acties, winstpunten, bepaalde grondstofjes en noem maar op. En als ik een nieuwe kaart aan een kolom toevoeg, trigger ik de hele bonusketen van die kolom. Dus je hebt ook de behoefte om die lekker lang te maken en dan goed binnen te lopen. Maar je moet ook opdrachtkaartjes verzamelen. Dat zijn, noem het maar even, handelsreizen naar andere nederzettingen en wat dan ook. En om die te krijgen moet je ook weer je zo zorgvuldig verzamelde bemanningsleden weer inleveren. Dus die prachtige actiekolommen die ik had om binnen te lopen op grondstoffen, ja, die ontmantel ik weer omdat ik ook winstpunten wil verdienen.
Hm.
En dat is een heel grappig verzamelspel waar je een economietje in opbouwt. Waar je ook nog extra scorepotentieel probeert te ontsluiten. Dus je probeert slimme dingen te verzamelen. Maar ja, er zit iedereen op de azen. En er zit een race element in. Want je moet eigenlijk een sprint trekken naar 40 punten. En dat trigger je het einde van het spel mee. En je moet ook op tijd moet je gaan lopen knallen. Hè, zodat je goed voorwaarts komt. En ook in staat bent om dat einde te triggeren. En dan tegen het echte einde ook vooraan te liggen op het scorespoor.
Hmm.
Heel veel spel in een klein doosje. Wat ook in een half uur, drie kwartier gepiept is.
Ja. Tot zover dit eerste deel. Volgende week gaan we het hebben over bordspelbedrijven. En eigenlijk de toekomst ook. Een beetje vooruitkijken. Ben ik dan weer welkom?
Ja hoor, hartelijk welkom.
Nou, dan is dit aflevering nummer 15 van de Spel op Tafel podcast. Vind je dit nou een leuke podcast? Laat het weten aan je vrienden. Dat ze ook wel eens zouden moeten luisteren. Zoals gezegd, volgende week zijn we er weer. Ben ik weer te gast bij Erwin Broes en gaan we dus wat dieper in op het spellenjaar 2023.
Volgende week is er weer een uitzending van Spel op Tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie@speloptafel.nl.